Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht, waar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En we zingen ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. We zingen Psalm 42, ik las het tweede vers, maar we zingen het derde en het vijfde vers. Psalm 42, vers 3 en 5. Thank you. We stellen ons voor de spiegel van Gods goede wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan en bidden daarna met Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Het vierde vers van Psalm 79. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de geboden als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
We openen samen Gods woord in het Nieuwe Testament en we lezen samen uit de brief aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de verzen 18 tot en met 30. De schriftlezing is Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. En daar schrijft de apostel Paulus door de Heilige Geest, daartoe aangezet en geleid: want ik houd het daarvoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien we hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening van de geest zij, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij samen de Heere bidden om het werk van zijn Heilige Geest in de bediening van het evangelie. En om samen als gemeente ook onze voorbeden, dankzegging aan de Heere te brengen. In de eerste plaats willen we Sarah Veldhuizen aan de Heere opdragen. Dat doen we met dankzegging. Ze mag vanmorgen ook met ons in de kerk zijn. Na een periode dat ze bij zijn verbleef. We dragen haar ook in onze voorbeden op, want de verdere onderzoeken zullen nog allerlei dingen moeten uitwijzen. En dat is ook wel een spannende periode die nog voor haar ligt. We denken aan zuster Jonker Gruter, die in Westervoort verblijft. Ze werd afgelopen week 96 jaar. En we willen ook in onze gebeden denken aan broeder B. Glasbergen en zuster H. Bakker en hun gezondheidssituatie aan de Heere voorleggen. Laten wij samen bidden. Heer, aan het begin van deze zondag, de eerste dag van een nieuwe week, mag onze gang allereerst naar uw huis zijn. En we danken dat we hier door uw hand gebracht zijn in de week die achter ons ligt. Heer, heeft u voor ons willen zorgen. We hebben u daar ook afgelopen woensdag voor mogen danken en daarbij mogen stilstaan wat dat toch betekent, al die genadegaven die u schenkt voor ons dagelijks leven, maar ook voor onze ziel. En nu brengt u ons alweer samen in uw huis. Wat een wonder, Heer, wat een blijk van uw trouw. dat u inderdaad niet laat varen, niet loslaat, niet op zijn beloop laat wat uw hand eens begon. Dat mogen we opmerken als gemeente op deze plaats, maar uw hand begint ook heel persoonlijk in mensenlevens. Ja, we moeten het vanmorgen ook belijden dat uw hand in mensenlevens moet beginnen, anders komt er nooit vorm in. Anders zullen we nooit gevormd worden tot eer van uw naam. Want als we ons ook weer deze ochtend gespiegeld hebben aan uw heilige en goede wet, dan zijn we misvormd door 1001 zonden. Heren, dat hebben we ook te erkennen en te beleiden. En u wilt dat ook uit onze mond horen. Niet dat we u daarmee iets zouden bekendmaken wat u nog niet wist, maar als een belijdenis en als een erkenning van wat onze plaats ten opzichte van u is. Weet dat ik God ben, zegt u. En als een mens dat begint te weten, dan gaat hij het ook erkennen en belijden. Ik ben mens, gevallen mens, eens gevormd naar uw beeld, maar misvormd door de zonde. Heere, ontfermt u zich en begin dat nieuwe werk in ons leven. Heere, zo dragen we dan ook aan het begin van deze dienst elkaar aan u op. Als we met zoveel opgekomen zijn naar uw huis, gemeenteleden, gasten in ons midden, wilt u, laat uw hand dan beginnen in de harten en mensenlevens waar dat begin nog niet is. Waar uw woord nog niet van kan zeggen zoals Paulus dat beleed, maar ik ben ervan overtuigd dat dat goede werk wat God in u begonnen is, dat hij het zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Heren, dat deze ochtend het begin mag zijn in levens van onbekeerden, van mensen die nog niet wederom geboren zijn, dat het een geboortedag zal wezen. En dat u ook vanmorgen nog weer hompen klei vindt en uitgraaft en daar een begin mee maakt. Maar er zijn er ook die vanmorgen u daarvoor mogen danken en daarvoor mogen erkennen, heren, u bent dat in mijn leven begonnen. U heeft me gevonden. En u heeft zich moeite getroost om me uit te graven en een begin te maken om er vorm in te krijgen. Heren, wilt u dan door de bediening van dat evangelie ook verder werken? En dat uw Heilige Geest van binnen de nieuwe dingen leert die naar het woord zijn, die van u zijn, zodat we in alle omstandigheden die op ons af kunnen komen ook van binnenuit de tegendruk hebben tegen allerlei zaken die ons lijken stuk te drukken. Brengt u er groei in, Heere, en werkt u zo ook verder deze ochtend. En als we de kerkzaal zien als de werkplaats van uw Heilige Geest, het atelier van uw Heilige Geest, wilt u verder werken en zo vaten maken tot uw eer, zoals uw woord het noemt. En zo leggen we ons in uw handen, Heren, want tot wie zouden we anders gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Wil dan alles schenken op de kansel wat nodig is om dat woord recht naar de zin en mening van uw geest en met vrijmoedigheid en blijmoedigheid en ernst te brengen. Een stem waardoor het vertolkt kan worden, woorden waardoor het gebracht mag worden. Maar schenk ons ook oren die opmerkzaam zijn. Een verlicht verstand dat bereid is mee te denken en zichzelf aan dat woord te onderwerpen, een hart dat door uw geest bewerkt het woord ontvangt en geloven mag. En weer alles uit ons midden dat ons kan hinderen. Allerlei gedachten die ons nog kunnen bezetten, de drukte van de achterliggende week of de afspraken van deze week. Allerlei andere stemmen die om onze aandacht vragen terwijl we in de kerk zitten. Heere, leg ze het zwijgen op en breng ons onder die ene stem van de goede herder. En dat we die mogen opmerken. En mogen gaan herkennen en blijven herkennen. We zeggen u dank, Heere, dat Sarah Veldhuizen vanmorgen met ons in de kerk kan zijn. Na een periode dat zij bij Sein opgenomen was om allerlei onderzoeken te ondergaan. We mogen u danken, Heere, al was het voor haar een heftige periode, dat toch de artsen veel data hebben kunnen verzamelen om verder na te denken met betrekking tot een behandelplan. Daarvoor zijn nog wel andere zaken ook nodig om te weten. En onderzoeken zijn nog niet helemaal afgerond. We bidden, Heere, of u de artsen die wijsheid wil geven, dat ze inderdaad een, zoals wij dat dan noemen, succesvol behandelplan kunnen opstellen en gaan uitvoeren. Maar Heere, dat is alles aan uw zegen gelegen. Al moeten we onze kinderen soms helemaal overgeven aan artsen en doktoren en van hun wijsheid afhankelijk zijn, we mogen het ook vanmorgen weten en belijden. Ten diepste mogen we samen Sarah in uw handen leggen. En we bidden u of u inderdaad zo de wijsheid wil geven dat ze werkelijk ook geholpen kan worden, dat u uw zegen erover geeft, zodat de klachten niet alleen maar zouden verminderen, maar in uw wonderlijke macht is het mogelijk om ze zelfs weg te nemen. Heere, mogen we dat ootmoedig en eerbiedig voor haar vragen. En in dat alles, ook als er nog een periode voor ligt die best wel spanning zal geven, omdat alle vragen nog niet zijn beantwoord en omdat datgene waar ze last van heeft toch ook nog wel met een bepaalde regelmaat terug kan komen. Heere, geeft u vertrouwen en rust. Wees u nabij. Dat ze het ook mag merken. De Heere denkt aan mij. Zo dragen we ook aan u op onze oude zuster Jonker Gruter. Ze is de achterliggende week 96 jaar geworden. Heer, een hoge leeftijd. En u heeft opnieuw voor haar willen zorgen. Heren, we bidden of u ook bij het klimmen van de jaren en in deze hoge ouderdom haar nabij wil zijn op de plaats waar ze zich nu bevindt. Ver weg bij de gemeente vandaan. Ook lastig te bezoeken voor gemeenteleden. Maar Heren, we bidden of u, die niet aan plaats of tijd gebonden bent, ook dicht bij haar wil zijn en in de ouderdom toch uw zegen zo wil geven dat ze het ook mag ervaren en beleven dat inderdaad het waar is, dat bij u het mogelijk is dat in de grijze dagen ze toch groen en fris gewenste vruchten mogen dragen. Zegen haar zo, Heren, en wees haar nabij. In de gezondheidssituatie van onze broeder B. Glasberg en zuster H. Bakker willen we ook bidden om uw nabijheid en ontferming. U weet wat zij naar het lichaam beide nodig hebben. Heren, en niet alleen weet u dat, we mogen op grond van uw eigen woord ook geloven dat het bij u beschikbaar is. U bent bij machte om te geven wat ze dagelijks nodig hebben aan krachten, aan moed, aan vertrouwen op u. U bent ook in staat om geestelijk zo de energie te geven en zo het geloof te schenken om in een weg van moeite en zorg toch aan u vast te klampen. En zo bidden we het, Heere, als het lichaam het misschien bij tijden in die zin laat afweten wat het aan krachten betreft. Dat er geestelijk door u toch de zegen wordt geschonken van een vitaliteit die aan u vastklampt en des te meer kracht ontvangt om omhoog te zien naar u in wiens handen we liggen. En dat we ons ook aan die handen leren en blijvend leren toevertrouwen. We dragen hen aan u op en ook allen die in liefde om hen heen staan en met hen betrokken zijn en bij de situatie betrokken zijn. Geef ook genadig aan hen wat ze daarin nodig hebben. Zo zoeken we uw aangezicht, Heren, en zo bidden we u of u ons zou willen verhoren. Dat het in ons aller leven ook beleefd mag worden. Dat alle dingen moeten meewerken ten goede voor degene die u lief hebben. En Heren, laat dat het dan ook vanmorgen mogen zijn. Dwars door de golfslag van ons leven heen. De liefde tot u, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En laat dat getuigenis van het evangelie dat u een God bent met zondaarsliefde die zondaren zoekt, harde harten verbreken, de duisternis verlichten, uw volk vertroosten. Hoor ons gebed genadig, Heer, in de vergeving van onze vele zonden, omwille van het bloed van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Uit Psalm 31 zingen we samen het 12e en het 17e vers. Psalm 31, vers 12 en 17. Na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 119, het 25e vers. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht waarop ge mij verwachting hebt gegeven. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het Oude Testament. Opnieuw luisteren we naar dat beeld dat Jesaja moet gebruiken in Jesaja 64, het 8e vers. Jesaja 64, vers 8. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker en wij alle zijn uwer handen werk. De gemeente, die pottenbakker, die heeft een stuk klei gevonden. Hij heeft dat uitgegraven. Hij is daarmee begonnen om het te zuiveren en te reinigen. Hij brak het open en zijn vingers gingen er doorheen om te voelen of er steentjes of takjes of allerlei andere dingen in zaten die het proces van het maken van een pot, een kan of een vaas zouden kunnen beïnvloeden. Toen heeft hij die klei op dat draaiplateau gezet, gecentreerd hebben we dat genoemd, om een mens ook in zijn koninkrijk op de werkvloer van zijn geest te zetten, om het symmetrisch te maken, één geheel van te maken. Zijn handen begonnen die klei te duwen, omhoog te brengen. Hij maakte er een gat in. Beelden die de schrift ook zelf gebruikt voor het werk van de drie-enige God. Een vader die zoekt, die zijn zoon erop uitzendt om voor zondaren dat werk te doen dat ze zelf niet meer kunnen doen. Het werk van zijn geest die in mensen komt om ze ook van binnenuit te leren en te onderwijzen en vorm te geven. En dan gingen die handen van de pottenbakker drukken aan de binnen- en aan de buitenkant. En het was daar dat we ongeveer gebleven waren in ons luisteren naar die geestelijke lessen van de pottenbakker. We willen daar vanmorgen verder mee gaan. En drie andere gedachten. We kijken nader naar dat proces van groei. De tweede gedachte is, met één woord samengevat, wachten. In dat hele proces waarin die pottenbakker bezig is, zijn er ook momenten waarop die wel eens wacht. En soms moet de pottenbakker opnieuw beginnen. Dat is onze derde gedachte. Dus de geestelijke lessen van de pottenbakker. Groei, wachten, opnieuw beginnen. Allereerst groei, dat proces waarin die handen van de Heere bezig zijn om die klei die op dat draaiplateau staat verder vorm te geven. En met die hand aan de binnenkant en die hand aan de buitenkant die klei omhoog te brengen, uit te rekken, druk uit te oefenen om er vorm in te brengen. En ik dacht, misschien is het goed om u ook nog een aantal Bijbelse voorbeelden te geven dat de Heere zo in het leven van zijn kinderen kan werken, dat hij druk in hun leven gebruikt om ze te vormen. Ik denk aan Abraham, die zo ineens geroepen wordt, ga uit uw land en uit uw familie weg naar het land dat ik u wijzen zal. Hij moest alles achterlaten, hij wist niet waar hij heen ging, hij moest op reis. En dan krijgt hij een belofte dat hij een zoon zal ontvangen en daar moet hij op wachten. En dat wachten valt hem moeilijk en het brengt hem zelfs in de zonde. En als hij dan die zoon ontvangen heeft, dan krijgt hij de opdracht op een gegeven ogenblik, ga en offer uw zoon. Wat een druk in het leven van die man. Maar wat heeft het hem gevormd dat hij zelfs die titel krijgt, de vader van alle gelovigen. Ik denk aan Jozef, die niet goed lag met zijn broers. En zijn broers die hadden een hekel aan hem en die bedachten dat plan en ze verkochten hem. En hij moest naar Egypte en daar kwam hij uiteindelijk in de gevangenis. Maar wat heeft de Heere de druk in zijn leven gebruikt om hem op Christus te laten lijken. Die voor zijn broers eten kon geven in de tijd van hongersnood. Ik denk aan David. Belofte gekregen om koning over Israël te worden en hij wordt achtervolgd door Saul en later door zijn zoon Absalom. En als u nog voorbeelden uit het Nieuwe Testament zou willen, denk eens aan Paulus. En wat deze man allemaal heeft moeten doorstaan omwille van het evangelie. Honger en geeseling, 2 keer gestenigd, schipbreuk, vervolging. Of van wat de Heer Jezus aan zijn discipelen gezegd heeft. Wie mij wil volgen, moet achter mij komen, zichzelf verloochenen en het kruis op zich nemen. En de wereld zal u haten, want ze heeft mij gehaat. Hij heeft zijn discipelen erop voorbereid. In de wereld waarin je leeft, heb je niets goeds te verwachten van die wereld. Want die heeft mij gehaat en ze zullen u ook haten. Druk die de Heer gebruikt in het leven van zijn kinderen, van zijn volgelingen. Om hen te vormen, zoals Paulus ook in Romeinen 8 zegt. Om het beeld van Christus gelijkvormig te worden. En eigenlijk zegt de schrift het zelf zo, dat de Heere druk gebruikt en moeite en zorg in het leven van zijn kinderen en ze zo vergunt het lijden van Christus te delen. Opdat ze door lijden heen ook zouden delen in de heerlijkheid die Christus nu bezit. In die weg van de druk groeit de vaas, vormt de kan zich. En het gaat omhoog tegen die zwaartekracht in. Tegen dat alles wat naar beneden trekken wil en ons hier wil houden, werkt de pottenbakker omhoog. En de ene hand aan de binnenkant, en ik pak even de lijn op van vorige week, mogen we zien als het werk van de geest in een mens. Die de waarheden van God aan ons bekend maakt. Wie is God? In zijn barmhartigheid, in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn goedheid, in zijn goedertierenheid, in zijn geduld. Dat hij ons Christus leert kennen in wie hij is en hoe hij gereageerd zou hebben en wat hij gezegd heeft. De bergrede vormt daarbij ook een belangrijk onderdeel. En die hand aan de binnenkant die vormt op een wijze dat alles wat van buitenaf tegen ons aan kan drukken, beantwoord kan worden. Hoe gaan we ermee om met de ervaringen in ons leven, de omstandigheden waar we in terechtkomen, de contacten die we kunnen opdoen in ons leven. Mensen die ons onheus bejegenen, mensen die ons misschien wel verraden, mensen die ons beliegen. En als je dan de bergreden nog eens leest, dan zijn dat allemaal zaken die de Heer Jezus noemt, die zijn niet eenvoudig voor elkaar te krijgen. Laten we het maar eerlijk zeggen, dat lukt ons niet eens uit onszelf. Daar heb je die hand aan de binnenkant voor nodig die het ons leert om zo tegendruk te geven. En dat we niet gaan reageren op iemand die ons onheus bejegent. Nou, ik zal het hem betaald zetten. Maar geduldig te zijn en liefdevol te zijn. En als die hand aan de binnenkant niet is, dan kunnen al die dingen die vanaf de buitenkant erop drukken, ons in elkaar drukken en de vorm eruit drukken. Dan kan je het zo eens maar de vorm kwijtraken als je je baan verliest of als je bedrogen wordt. Of door allerlei andere situaties die een grote impact op je hebben. De druk kan van buitenaf soms zo groot zijn dat de hele kan en de hele vaas in elkaar gedrukt zou worden. En ik kan me wel voorstellen, en misschien herkent u dat ook wel, dat je van die momenten hebt dat je zegt, als dat nou eens weg zou zijn. Als die zorgen en die moeite en alles wat op me drukt nou eens er niet zou zijn. Als het nou eens alleen Jezus en ik zou zijn. Wie zou niet van de moeite en de zorgen eens echt af willen wezen? Paulus die gaat op zijn knieën en die bidt de Heere er 3 keer om, heel ernstig, of de doorn uit zijn vlees genomen zou worden. Als ik dat nou eens niet meer zou hebben, Heere, dan zou ik zoveel meer denken te kunnen betekenen in uw koninkrijk. Als het nou eens alleen Jezus, uw zoon en ik zou zijn en niet meer die doorn. Maar de realiteit, gemeente, is dat we in deze wereld geschapen zijn. En de realiteit is dat de wereld waarin we geschapen zijn door onze zondeval gebroken is. En de realiteit is dat als de Heer ons het leven geeft op deze aarde met alle gebrokenheid, we hier niet zelf uit weg kunnen. We zijn in deze wereld en we zitten in de gebrokenheid die de oorzaak heeft in onze eigen zonden en ongehoorzaamheid. En we krijgen vanuit het evangelie de roeping om in deze wereld Christus te volgen. En we krijgen in deze wereld met al die druk die er kan zijn de roeping om de principes van Jezus te volgen. En we worden geroepen om ons in die omstandigheden over te geven aan de handen van hem. Aan de handen van hem die de koning is. En we krijgen de nodiging van het evangelie om in deze situatie, en waarin u dan ook zit, met welke druk er ook van buitenaf op u afkomt, om tot hem te gaan die zegt, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En ik zeg erbij dat wat mijn hand begon, ik niet zal loslaten. Maar zal voleinden. Dat ik in die omstandigheden leer en beleid en beoefen en beleef. En het zo ook mag ervaren. Ik ben niet een speelbal van het lot. En de druk die van buitenaf door allerlei omstandigheden op mij af kan komen, dat is niet maar willekeurig. Maar ik lig in de handen van de pottenbakker. En ik leer het van Christus, hoe hij reageert op die situaties. En door de geest van Christus die in zijn volgelingen werkt, leer ik te reageren zoals hij reageert. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Om te zien naar degene die nood lijden. Ja, en zelfs als die verraden wordt door een van zijn discipelen, omziet in liefde. Petrus, ik had het je gezegd, maar ook hiervoor, ik voor u. Dan vind ik in Christus de bron voor de tegendruk. Dan gaat de geest uit Christus nemen wat hij heeft gedaan en het aan mij verkondigen en het in mij werken dat ik de vrucht van de geest mag ontvangen en ga dragen. Liefde en geduld en langmoedigheid en goedheid en goede tierenheid en trouw. En de hand aan de binnenkant en de hand aan de buitenkant, die brengen de klei omhoog. Tegen alles wat naar beneden drukt. En zo zijn er heel veel situaties en omstandigheden die op Gods kinderen drukken, maar ze toch doen groeien. Doen groeien in genade, doen groeien in de kennis van Christus, doen groeien in het dragen van de vrucht van de geest. En waardoor de kinderen van God juist toenemen in genade. En groter worden in zijn koninkrijk. Maar dat is wel een heel proces. En als die pottenbakker gaat beginnen met het trekken aan die klei en het omhoog duwen van die klei, het hol maken en verder de bolling erin brengen, dan gaan gelovigen ook door allerlei processen heen die veranderingen aanbrengen en die plaatsvinden in je leven, die je uitrekken en vormen. En waarin je moet leren om je over te blijven geven aan de handen van de pottenbakker. Want het is bij tijden ook wel eens zo, en ik heb daar de vorige keer iets van gezegd, maar ik wil er wat dieper op ingaan, dat als die klei zou kunnen denken, er ook momenten kunnen zijn van, nou maar nu gaat het toch echt mis? Ja, ik mag misschien wel groeien in de hoogte, maar weet die pottenbakker wel hoe dun de wanden worden? Hij blijft maar drukken en hij blijft maar trekken. Als het nou niet een keer ophoudt, dan zakt het nog een keer in elkaar en dan zal het scheuren en dan zal het uiteindelijk helemaal niks worden. Dat hou ik niet vol. Weet de pottenbakker wel waar die mee bezig is? Ik heb de vorige keer gezegd, ik weet niet of u dat wel hebt, maar dat je die vragen aan de Heere soms hebt en de worsteling met de Heere. Heere, weet u er wel van? En dat je met God kunt worstelen. Dat je met God kunt worstelen en je wint het niet. En als je het idee krijgt, nou weet je wat, ik probeer maar uit die handen weg te komen, dan krijg ik het rustig en dan heb ik dat tenminste allemaal niet meer. Win je het ook niet. Maar wat je in dat proces moet leren en moet beoefenen en om moet bidden, is om op hem te vertrouwen dat hij weet wat goed is. En dat hij bezig is te vormen naar het idee waar ik niet eens bij kan met mijn verstand. Wat in geen mensenhart is opgeklommen, geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Dat heeft hij weggelegd voor degene die hem vrezen. En dat je leren moet dat het in zijn handen toch veilig is. Het gebed, ken u dat? In de worsteling met God over de situatie in je leven. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En dat je leert dat dat een ander gebed is dan dat je bidt, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij de omstandigheden hebt veranderd. En ik laat u niet los, tenzij het beter gaat in mijn leven. En dat u mijn gebed verhoort en de moeite en de zorgen wegneemt. Maar dat je leert, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Want aan uw zegen is alles gelegen. Ik laat u niet los. Laat me dan maar ziek zijn. Maar als uw aangezicht er maar bij is, uw aangezicht alleen geeft vrolijkheid en licht. Laat er dan maar gebeuren wat er gebeuren moet in uw ogen. Als u uw zegen maar geeft dat ik weten mag in het dal van de schaduw van de dood. Zelfs in het dal van de schaduw van de dood. Gij zijt met mij. Laat uw handen dan maar kneden. Laat uw handen dan maar duwen. Laat uw handen dan maar trekken in mijn leven. Als ik maar weten mag dat het uw vaderlijke handen zijn. Dat gebed. Dan vind je troost in de meest lastige antwoord van de catechismus. Toch? Dat is toch het meest lastige antwoord van de catechismus, zondag 10. Ja, zegen. Zegen van de Heere. Maar teleurstelling en tegenslag, hoe moet ik dat nou zien? Gezondheid, ja, maar ziekte door de Heere in mijn leven, hoe moet ik dat nou zien? Dat ik het zo ga zien in de worsteling van de klei in de handen van die pottenbakker, dat je het leert en dat je het weer gaat ontdekken. Dat alle dingen, niet bij geval of door de fortuin of door een toevallige samenloop van omstandigheden in mijn leven gebeuren, maar dat alle dingen van zijn vaderlijke hand mij toekomen. Dat in dat proces ik het ga ontdekken. En wij weten, een heilig weten, dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Degene die God lief hebben. Prachtig trouwens, hè, dat die tekst daarmee begint. En afsluit met namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. We zetten dat zo vaak om, andersom, hè. Ja, alleen degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Voor hen werkt alles ten goede. Maar ziet u waar het begint? Of ik nou God lief heb. Of ik me nou leer toevertrouwen aan zijn handen. En als ik me toevertrouwen leer aan zijn handen, aan die liefdevolle pottenbakker die de klei eerst lief gehad heeft, voordat ik me kon gaan overgeven aan zijn handen, dan mag ik het zien dat in zijn handen alle dingen moeten meewerken. Hij schikt het mij toe. En dan vind ik er troost in. God is geen God die, en vergeef me de uitdrukking, ik bedoel het eerbiedig, maar zo ervaar je het wel eens toch? Die een kwak ongeluk op je bord smijt. En maar eten. Nee. God is als die liefdevolle vader die zijn kinderen het toeschikt. Je moet ook een beetje hiervan eten. Ik weet dat je het niet lekker vindt, maar het is wel goed voor je. Je groeit ervan. Ik moet een beetje bolling erin brengen in de klei. En ik wil het idee wat ik heb om van dit stuk klei te maken. Ik wil er een geweldig grote, mooie, ronde vaas van maken. Maar ik moet een beetje meer druk geven om de bolling erin te krijgen. De klei weet het niet en snapt het niet, weet niet waar het naartoe gaat. Maar in het vertrouwen in de handen van de vader, van de pottenbakker, mag het toch geloven. Hij schikt het mij toe. En ik ervaar in dat beoefenen van geloofsvertrouwen dat het uit zijn handen nooit loopt. Dat wat hij toeschikt, van binnenuit zoveel tegendruk krijgt dat het vorm geeft en niet stuk gaat. Of zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat ook zo prachtig onder woorden brengt in dat 13e artikel. Dat ik daardoor geleerd word dat ons niets bij de geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg en alles zo in zijn hand houdt dat geen kwaad mij zo geschieden kan, dan alleen dat het vorm zal brengen in mijn leven. Kent u daar iets van? Ja, misschien zegt iemand, ja, ik mag daar wat van herkennen en ik ben er dankbaar voor. En als ik het zo eens voor mezelf overzie, ik heb wat geestelijke dingen geleerd en ik heb het bidden wat geleerd en ik heb wat leren luisteren naar zijn stem. De vorm is er al aardig in. Het begint al best aardig op een vaas te lijken, zeker als je het vergelijkt met wat het ooit eerst was. Dan dreigt het gevaar dat je dat inderdaad gaat denken, het is eigenlijk al heel wat. Maar ik mag u erop wijzen en ik wil u er ook toe oproepen dat de pottenbakker niet tevreden is met halve vazen. Hij heeft een veel hoger plan. Hij heeft een veel groter doel met zijn volk. En hij zal dat werk voleinden. Hij verlaat het niet, hij laat het niet half af. En dat is voor ons de oproep om blijvend de Heere te zoeken en blijvend de Heere te bidden en blijvend te luisteren naar zijn stem, want er is nog veel meer en veel groter en veel heerlijker wat hij voor zijn volk heeft weggelegd. Zijn plan voor zijn volk is zoveel meer dan een half gevormde vaas. Ja, er kan meer druk komen in uw leven, ja, dat kan. Er kan ook meer werking van de geest in u komen, dat ook. En zo werkt hij verder. Wees niet tevreden met een half afgemaakte vaas, maar zoek de Heer en blijf hem vragen. Blijf uzelf in de handen van de Heer leggen. Om aan de roeping om hem te volgen, gehoorzaam te wezen. En dan stel ik het me maar zo even voor, als we met dit thema bezig zijn, dat de kerkzaal hier het atelier is van de pottenbakker die bezig is. En dan heeft hij zo'n homp klei gemaakt, gevonden en gevormd en daar is het vorm in. En nou laten we het voorbeeld van een kan eens nemen. Hij is daarmee bezig gegaan en hij heeft dat gevormd en er een schenktuit aangemaakt en er een opening in aangebracht, zodat het straks ook water erin kan. En dan zet hij die kan een poosje weg. En ik denk dan aan mensen onder ons die het werk van de Heer in hun leven hebben ervaren en die momenten en perioden in hun leven kunnen herinneren dat de Heer dichtbij was en dat zijn handen dichtbij waren. En ja, van tijd tot tijd hield hij de klei nat en zo was hij bezig en je beleefde dat en ja, dat was ook een vorm van heilig genieten, toch? Als de Heere merkbaar in je leven aanwezig is en nabij is. In perioden van ziekte, in perioden van rouw. Dat je mensen wel eens spreekt, ja, dat was een heel moeilijke, zware tijd. Het verliezen van een kind of het verliezen van een geliefde. Maar het was ook een tijd dat ik de Heere heel dichtbij heb ervaren. En ik had het toch niet willen missen, de zegeningen die hij toen gaf. Maar als je ze nu spreekt, dat ze zeggen, ja, ja, ja. Dat is een poosje geleden. En ik voel eigenlijk de handen van de pottenbakker niet meer zo dichtbij. En ik lijk wel op die kan, die wel gevormd is, maar ik ben als het ware weggezet en nou sta ik op te drogen. En ergens anders merk je het wel. Misschien wel afgelopen Pinkster met de openbare geloofsbelijdenis. U zat in de kerk en u zag hier jongeren voor in de kerk. En je hoorde ze erover spreken en je hebt er iets van meegekregen. Hoe vol verlangen en vurig ze waren om de Heer te dienen en te zoeken. En je zag iets bij een ander in de gemeente dat de Heer aan het werk is. Of u kent een gemeentelid dat nu een moeilijke periode doormaakt, maar die toch groot mag spreken van Gods trouw en aanwezigheid. En eigenlijk ben je er een soort heilig jaloers op. Dat had ik ook, maar daar is de Heer bezig. Maar het lijkt wel of hij mij vergeet. Die pottenbakker is bezig met een vaas gegaan. En de kan die laat hij een beetje opdrogen. Ja, hoe komt dat? Misschien worstelt iemand met die vraag. Misschien komt het wel omdat ik hem vergeten ben en hem kwijtgeraakt ben. Nou, weet u, leg dat dan maar heel eerlijk in de handen van de Heer. En beleid dat maar en vraag dat maar met Psalm 139. Zie of er een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Ik hoop er straks nog even iets meer over te zeggen als dat de oorzaak zou zijn. Maar mag ik ook beginnen met de troost? Weet u hoe dat zit? Als die pottenbakker bezig geweest is om een kan te maken en hij heeft dat tot een bepaalde vorm gebracht. Ja, aan zo'n kan om eruit te kunnen schenken moet er een handvat aangemaakt worden. Maar dat handvat kan die pottenbakker niet zetten op de natte klei. Dan valt het er gelijk af. Dan moet hij die kan even aan de kant zetten. En dan moet hij die klei wat laten uitharden, wat droger laten worden. Maar weet u, dat terwijl misschien de handen van de pottenbakker er dan niet omheen zijn, en dat die kan het niet voelt of de pottenbakker met die handen bezig is, weet u dat de ogen van de pottenbakker die kan steeds in de gaten houden? En dat hij op precies het juiste ogenblik, als de klei net voldoende droog geworden is, het handvat er weer aan gaat maken. En dan die kan weer in zijn handen neemt en verder gaat. Zo werkt hij. Ik denk aan die vrouw. Groot verdriet. Ze was al weduwe. En nou was ook nog haar enige zoon overleden. En die moest begraven gaan worden. Het was te laat. En daar gaat de stoet. En ze vertrekken uit haar huis. En de straat door en de hoek om en de volgende straat uit. En ze zijn al bij de poort van het plaatsje Na-in. De stoet bevindt zich al tussen de begraafplaats van Na-in en Na-in zelf. En die vrouw die denkt alleen maar, het is te laat. Maar dan komt op dat ogenblik, als de klei voldoende droog is, precies Jezus die rouwstoet kruist. En hij laat de baar stilstaan. Precies op tijd. En hij raakt die baar aan en hij maakt die jongen leven. Toen was het moment dat de Heere verder ging in het leven van die vrouw om er het handvat aan te zetten. Zo kan het gaan. Dan neemt de pottenbakker die kan weer in zijn handen. Want hij was het niet uit het oog verloren. Hij keek ernaar en hij hield het in de gaten. Nog even wachten. Nog even een moment. Nog even wachten. En misschien wacht hij wel tot u vandaag weer uw binnenkamer weer eens afstoft. En naar binnen gaat en bidt, Heere, ontferm u over mij. Want ik voel me zo opgedroogd. En dat het moment is waarop de Heere... En nu ga ik verder. Nu werk ik weer door. En als iemand hier zit, zou de pottenbakker me vergeten zijn. En ik merk zo weinig van zijn handen meer. En ik sta aan de kant. En het lijkt wel of hij geen aandacht meer voor me heeft. Vroeger hield hij me nog een beetje vochtig als hij bezig met me was. Maar nu niet meer. Ja, soms gaan Gods kinderen door zo'n periode. En dan kijken ze naar anderen die mogen spreken van Gods goedheid en genade. En van zijn grootheid. En die mogen ontwikkelen en die mogen groeien. En daar zie je vruchten bij. Maar bij jezelf niet. En je kunt ervan genieten ook dat het bij een ander door mag gaan. Maar je kunt er ook zo verlegen om zitten. Nou ja, is dat zo? Zijn we er zelf zo om verlegen dat de Heere verder gaat met zijn werk in ons leven? Als u erom verlegen bent, ik mag u zeggen dat de pottenbakker het niet uit het oog verloren heeft. Maar het juiste tijd weet en God is nooit te laat. En u mag een beroep op hem doen. En u mag aan de genadetroon aanklampen. Er is zelfs een belofte voor, zo ruim en rijk, dat we aan de genadetroon, dat we die mogen aanlopen en mogen smeken om genade en om hulp, om geholpen te worden ter bekwamer tijd, Gods tijd. En dat is nooit te laat. En al raken zijn handen de kan niet aan, hij verliest hem niet uit zijn oog. Houd aan, grijp moed, uw ziel zal vrolijk leven. En zoals God in de natuur seizoenen heeft gemaakt, om de dingen te laten groeien en vrucht dragen, zo kan het ook in het geestelijke leven zijn. Een periode van groei en de lente. Je kan ook wel eens een periode van winter meemaken en alles lijkt of het in slaap is en of het dor is en droog. Maar weet dan, de pottenbakker wacht op het perfecte moment. En zo doet hij ook met zijn volk. De schepper kent zijn volk. Hij weet wat van zijn maaksel te verwachten is. Dat wij stof zijn geweest, van jongs af. En hij is bereid te helpen. Ter bekwame tijd loopt de genadetroon maar aan. En soms is er een moment waarop de pottenbakker opnieuw moet beginnen. Tja. Wij zijn eigenlijk allemaal mensen toch die de mooiste kant van ons het liefst willen laten zien. De kant waarin misschien een deuk zit. De kant waar misschien een barst zit of een scheur zit in de klei. Die laten we het liefst niet zien. Er zijn mensen die de mooiste kant voorzetten. Ik wil er niet al te veel op afgeven hoor, maar je ziet het toch heel duidelijk. Facebook, daar zet je de mooiste foto's op. Daar zet je geen foto's op van een gedutste, gescheurde en half ingezakte vaas. En er zijn kanten die we het liefst misschien voor elkaar verbergen. En we laten ons van onze mooiste kant het liefst zien. Maar de realiteit is, en laten we het maar gewoon eerlijk zeggen, we zitten hier allemaal, als we ook in de handen van de Heere genomen zijn en hij begonnen is, dat je vaas toch vol dutsen en deuken zit. En misschien zag er wel iemand tot nu toe, ja dominee, ik vind het eigenlijk wel een mooi voorbeeld en kan het ook wel volgen, maar als ik nou in mijn eigen leven zie en als u de achterkant van mijn vaas eens zou zien, dan zitten daar allerlei scheuren en deuken in. En als ik heel eerlijk ben, moet ik nog zeggen, dat is nog door eigen schuld ook. Vaak momenten dat ik dacht, ik moet de pottenbakker een handje helpen, maar er is eigenlijk alleen maar misvorming ontstaan daardoor. En soms weten we dat dan misschien niet van elkaar, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er iemand zit, ja, ik heb er zelf wel een puinhoop van gemaakt. En zou de pottenbakker nou eigenlijk wel verder willen en kunnen? Want u moest eens weten wat een gebrokenheid er in mijn leven is en wat een gevolgen van de zonde een sporen hebben getrokken in mijn leven. En ik zou graag een doel hebben in mijn leven. En ik zou graag de roeping willen volgen in mijn leven. Maar de realiteit is, als ik mezelf in de spiegel zie, dan lijkt het helemaal nergens naar. Als dit ooit in de winkel van de pottenbakker zou moeten prijken om verkocht te worden, nou, er is geen klant voor te vinden. Niet geschikt. Als ik mijn verleden zie. En bedenk wat er allemaal gebeurd is. Aan zonde en schuld en ongerechtigheid. Ik heb zelf mijn vorm weer verknoeid. Kapot gemaakt. Fout geweest. Hoe kijkt de pottenbakker naar zulke kannen en kruiken en vaten? Wat voor gedachten heeft de pottenbakker? Als hij nou hier in het atelier kijkt en hij ziet er is een vaas is ingezakt. En daar is een kan, daar zitten eigenlijk allemaal dutsen en deuken in. En daar is een vaas, daar zit ook een scheur in. Die klei is ook niet goed. Ik dacht, zou ik er nog een stukje uit Jeremia bijlezen, uit Jeremia 18, waar de Heer ook dat voorbeeld gebruikt in het zesde vers. En tegen Israël zegt, zou ik niet kunnen doen als de pottenbakker met u? Zou ik niet de hele boel weer in elkaar kunnen drukken en er een homp van maken en iets nieuws gaan maken? En dan bedoelt de Heer het in Jeremia als in eerste instantie een oordeel. U hebt er zo'n puinhoop van gemaakt en het is zo misvormd in uw leven. Denkt u niet dat ik u weer helemaal in elkaar kan drukken? Maar tegelijkertijd zit in dat oordeel toch ook weer de ontferming van God. De belofte dat hij zelfs met kapotte en gescheurde en ingedeukte aardewerk nog aan de slag kan en een nieuw begin kan maken. En mag ik dat vanmorgen ter afsluiting maar illustreren aan de hand van een andere gelijkenis die zo overbekend is, maar die altijd weer zo ontzettend diep is. Hoe kijkt de Heere naar kapotte vaat als hier iemand zit? Ja, ik ben wel in de handen van de Heere genomen, maar eigenlijk het lijkt nog helemaal nergens naar en het komt nooit af. En zelf zorg ik steeds weer voor allerlei scheuren en deuken. Dan denk ik aan die jongen die de helft van de erfenis kreeg en erop uitging. Hij had vorm gekregen in het huis van zijn vader en hij kreeg de erfenis mee, maar hij joeg hem in een ver en vreemd land erdoorheen en hij zorgde zelf voor de scheuren en de deuken in zijn vaas. En dan komt hij uiteindelijk gedutst en gedeukt en gemangeld, komt hij daar bij die varkenstrocht te zitten en dan gaat hij denken en dan denkt hij, ja, de knechten, de slaven in het huis van mijn vader hebben het nog beter dan ik het hier heb. Ze zijn gekleed, ze hebben eten en een dak boven hun hoofd. Moet je mij zien, gedutst en gedeukt en gescheurd. Wat is er van over? En dan neemt hij een besluit. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal het eerlijk zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel en tegenover u. Vader, ik ben gedutst en gedeukt en de scheuren van mijn zonden lopen dwars door de klei heen, maar ik kom het aan u vertellen. Maak me maar een van uw slaven. Maar dat ik toch weer bij u ben. En dan komt die jongen aangeschokt. En al dichter komt hij bij het huis van zijn vader en al meer beseft hij wat hij moet gaan belijden. Maar wat hij niet weet is dat die vader op de drempel van de deur staat en hij staat in de verte te kijken en hij ziet daar iemand aankomen en hij ziet aan de gang, aan het loopje van die persoon dat het zijn zoon is. En hij rent het huis uit en hij rent de tuin uit en hij rent hem op de weg tegemoet en daar is zijn zoon weer. En hij drukt die jongen aan zijn hart en hij perst hem aan zijn hart. En daar aan het hart van zijn vader brengt die jongen het uit. Vader, ik heb gezondigd. De dutsen en de deuken en de scheuren in de klei, ik heb ze zelf veroorzaakt. Vader, ik heb gezondigd. En terwijl die het zegt, perst die vader hem aan zijn hart, zoals de pottenbakker de klei die gescheurd is weer samenperst. Kom maar! En hij kneedt de scheuren en de deuken er weer uit en hij begint opnieuw. Want deze, mijn zoon, was dood. Maar zie, hij leeft. Hij is teruggekomen. Hij is van mij. En ik ga ervoor zorgen dat hij weer mijn zoon wordt. Breng het kleed. Breng schoenen. Breng een ring. Slacht het gemeste kalf. Maak een maaltijd klaar. Want deze is mijn zoon. Hij is van mij en hij is weer thuis. En de pottenbakker drukt de klei samen en begint opnieuw te kneden. En hij wordt er niet moe van om opnieuw te beginnen. En hij kneedt de scheuren eruit en hij kneedt de dutsen er weer uit en hij maakt het weer als nieuw. Die pottenbakkershanden nemen de klei weer in zijn handen. Kom nou maar als u zegt van, oh, u zou eens moeten weten hoe de achterkant van mijn vaas eruit moet zien. Kom, kom maar. Beleid het de pottenbakker maar. Vraag het hem maar, is er nog raad met mij? En u zal het ervaren dat de pottenbakker zo geduldig als getrouw is. Dat hij dat werk dat hij begon zal voleinden. Hij wil met de klei dat doel bereiken wat hij in zijn gedachten heeft. En hij zal het ook gaan bereiken. Hij laat niet varen. Het werk dat zijn hand begon, loopt niet weg uit zijn hand. Maar zeg het hem. Ken u dat? Dat je het besef eigenlijk hebt, Heer, u moet helemaal overnieuw beginnen in mijn leven. Nou, zie maar op de pottenbakker hoe met geduld hij weer begint. En hij zulke terugkerende zondaren aan zijn hart samenperst. En weer aan zijn hart begint te kneden om er één geheel van te maken. tot zijn eer. En aan zijn hart drukt hij die jongen. En aan het hart van de vader worden de zonden weggewerkt. Hoe dat kan? Dat is nou om Christus wil. Dat is nou alleen om Christus wil. Omdat diezelfde profeet Jesaja een paar hoofdstukken ervoor in hoofdstuk 53 heeft moeten profeteren. Dat het de Heere behaagde om hem, de knecht des Heeren, de zoon van God, om zijn eigen zoon. Het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. En omdat hij zijn eigen zoon verbrijzelde, heeft hij nu genadige handen om gescheurde potten en kruiken te kneden tot een nieuw geheel. Niet te zeggen, daar weet ik geen raad meer mee. Gooi dat maar weg, verbrijzel het maar verder. Om Christus wil. En kom nu om Christus wil. Met uw vervormde en misvormde vorm tot hem. Want hij weet er raad mee. Is het zo in uw leven, in jouw leven? De gaten geslagen door de zonde? Moet je je afkeren van dingen die er weer ingeslopen zijn in je leven? Van zaken die geen vorm brengen in je leven dan alleen maar misvorming? Bekeer je dan tot de pottenbakker. Kom dan naar huis. Kom dan naar huis. Waar de Vader wacht en op de uitkijk staat. Om mensen die hun zonden en schuld en ongerechtigheden moeten belijden, aan het hart te drukken. En laat u helen en kneden tot een nieuwe vorm om Christus wil. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wat is het toch een onbegrijpelijk en onbevattelijk wonder dat u begint met een vormloze hoop klei. Maar wat wordt het in het leven van uw kinderen alleen maar een groter wonder dat u ermee doorgaat. En dat u het af zal maken. Zelfs ondanks het tegenstribbelen en ondanks wat wij allemaal weer doen. Dat u bereid bent om een verloren zoon aan het hart te drukken. En wat is het plan dat u heeft met uw volk toch onvoorstelbaar groot en mooi. En wat zal het straks als het werk af is voor u een genieten zijn in het nieuw Jeruzalem. Om te zijn te midden van een volk dat u van harte lief heeft. En bereid en gewillig is gemaakt om u alleen lief te hebben. Dat u uw doel bereikt hebt. Om uw zaligheid en heerlijkheid te delen met een geschapen en een verkregen volk. En wat zal het voor het volk zelf zijn? Nooit meer in elkaar te kunnen zakken. Nooit meer de boel te kunnen verknoeien. Maar gevormd naar het beeld van Christus voor eeuwig met hem. O Heere, leer ons daar ook steeds op te zien, op te vertrouwen, midden in dat proces waarin allerlei druk op ons afkomt en uitgeoefend wordt. En waar we zelf zo vaak nog de schuld van zijn. Heere, vergeef. Heere, ga door. En we bidden het ook voor elkaar. Heere, begin. Waar dat goede werk nog niet begonnen is. En wil zo zelf verder werken. En dat verkregen volk, dat gekochte volk door met het bloed van uw zoon. Straks ook zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor u stellen. We hebben alles aan u te danken, Heer Jezus. U die zich liet verbrijzelen. Omdat het de wil van uw Vader was. En omdat u wist, in de weg van mijn verbrijzeling zullen er potten en kannen en vazen zijn die tot eer van mijn Vader afgemaakt tevoorschijn zullen komen. Heren, wij danken u om uw lijden, om uw werk, omdat u hebt lief gehad vanaf het begin tot het eind. En we bidden of u met uw Heilige Geest zo in ons wil werken dat we u lief hebben boven alles. Zo, Heere, bidden we u om een zegen over de prediking. Zegen ons ook als we na deze dienst nog een ogenblik samen kunnen zijn. Wees ook in de gesprekken daar aanwezig dat het mag zijn tot de eer van u. Vergeef al het zondige, gebrekkige van ons. En hoor ons dan uit genade om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is het derde vers uit Psalm 103. Psalm 103, vers 3.
Thank you.
Ontvang nu met een biddend hart de zegen van deze God die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.